Mag ik eens een brutale vraag stellen? Bent u wel eens op dansles geweest? En die kern die ligt in dat er twee mensen zijn die met elkaar iets willen. Als ik de leiding neem en die cliënt volgt, dan kunnen ze het lang goed volhouden met elkaar. Maar andersom werkt ook.
Arno Willems laat zien hoe interacties met cliënten vaak lijken op een dans. Wie leidt, wie volgt. Met verrassende inzichten uit dansen en interactiemodellen laat hij zien hoe begeleiders kunnen omgaan met uitdagend gedrag. Hoe we dansen met cliënten kan een groot verschil maken in de zorg. Luister naar Arno Willems op CCE Podium. Dansles.
Hebt u zich thuis ook wel eens uitgedaagd gevoeld met uw partner? Dat het irritatie opwekte, even die avond? Of dat hij helemaal niet deed wat u wilde en dat u zich daarom onbegrepen voelde? En dan hebben ze zich misschien op uw werk ook wel eens uitgedaagd gevoeld. Met uw collega's, dat zij gewoon niet deden wat u wilde, terwijl u zo hard uw best deed. En dat hoor ik nou heel vaak als ik met begeleiders spreek. Dat ze zich uitgedaagd voelen, zeker als ze werken met gedragsmoeilijke cliënten. Want laat ik u eens meenemen naar het team van Rick. En Rick is een 31-jarige cliënt. En Rick die krijgt het voor elkaar om continu te weigeren op tijd uit bed te komen als hij op tijd naar de dagbesteding moet. En hij is ook nog ontzettend bepalend als het gaat om het eten. Het is nooit goed. Hij wil het altijd anders dan je als begeleider inzet. En wat hij ook nog doet, hij schreeuwt. Hij schreeuwt heel veel, dus voor zijn medecliënten. Die hebben ook erg veel last van hem. Dus u kunt zich voorstellen dat die begeleiders denken, hij moet eruit. En dan hoor ik, dan is er al zo vaak zoveel geprobeerd met Rick. En niks lijkt te helpen. En wat moet je dan nog? Misschien moeten we dan maar eens terug naar de kern van het probleem. En die kern, die denk ik, dat er ligt in dat er gewoon twee mensen zijn die met elkaar iets willen. Ze reageren op elkaar en ze ergeren zich soms op elkaar. En dat die twee mensen, denk ik, die willen iets met elkaar. En dat vergelijk ik eigenlijk, die relatie en die interactie, met dansen. Dus ja, ik wil u graag uitnodigen met mij op dansles te gaan vandaag. En wat is er dan belangrijk in dansen? Dat je weet hoe je danst. Dat je ook eens anders probeert te dansen. En dat je ook eens in je spiegel kijkt bij dat dansen. Nou weet ik niet, bent u wel eens op dansles geweest? In mijn tijd zei de dansleraar nog, Arno, een man hoort te leiden en de vrouw hoort te volgen. En gelukkig had ik een partner die dat ook leuk vond, bij dansen tenminste. Maar als ik met mijn moeder danste, dan werkte dat toch anders. Want die had een ander idee over wie moest leiden en volgen. Wat moet je dan als het zo moeilijk gaat? En dan kun je eens kijken naar de interactiemodellen die ik dan vaak gebruik van Leary en van Benjamin. En die interactiemodellen die hebben op de verticale as dat leiden volgen staan. En dat doet ook iets voor de cliënt. Want als ik heel veel de leiding neem, als ik veel de regie neem, veel regels opleg, dan beperk ik die autonomie van de cliënt. En soms is dat goed. Soms is begrenzen ook goed. Als de cliënt denkt, ik wil wel heel veel zelf bepalen en hij overschat zichzelf daarmee. En als ik volgend ben, dan geef ik hem juist ruimte. Want dan kan hij zelf oefenen en dan kan hij ook leren van zijn fouten. Maar er is nog iets. En dat is die as van nabijheid. En dan gaat het over hoe vriendelijk of hoe negatief ben ik. En dat weet u allemaal, want het maakt nogal wat uit of uw partner een beetje zo danst of er zo bij staat. En de warme vriendelijke benadering, dat werkt meestal goed. Maar soms is een beetje afstand nemen bij sommige problematiek ook goed. En soms is het zelfs goed om boos te zijn. Zeker als je met forse agressie te maken krijgen. Dat je dan wat begrenzend kunt zijn. Dus elk stukje gedrag kun je eigenlijk zien op die twee assen. Daar kun je op inschalen. Want stel je nou voor dat die begeleider hoog op controle zit en hoog op dat negatieve. Dan is hij dus sterk corrigerend bezig. Maar dat is nog iets, want er is ook een cliënt. En ook die cliënt kun je op die twee assen indelen. Bijvoorbeeld de cliënt die behoorlijk vriendelijk is en nogal volgend. Dat is dus een positief afwachtende houding van die cliënt. Dus bij elke interactie kun je die vraag stellen over die twee assen. Waar zit ik nou op die as van de controle en nabijheid? En waar zit die cliënt nou? En dan moeten we niet meteen een oordeel over hebben van dat dat goed of fout is. Laten we gewoon eens kijken naar wat er is. En dat heeft dat team van Rick ook gedaan. En pakt u het even terug, die situatie waar ze op tijd uit bed wilden hebben. En dan kijk je naar die video. En dan zie je de begeleider naar die kamer al bijna binnenkomen. En Rick, wat je meteen hoort is, nee, geen zin. Dus nee, Rick is niet leidend. Rick is passief reagerend. En die begeleidster, die zegt dan, dan maak je maar zin. Dus ja, die zit ook in de controle en is negatief. Maar er is ook een begeleidster, die krijgt het voor elkaar om te zeggen, zal ik dan zin voor je maken? Dus die doet het weer even wat anders. En dat kun je bij elke kleine interactie kijken. Je kunt ook eens wat breder kijken naar het algemeen. En dat heeft het team van Rick ook gedaan met een paar korte vragenlijsten die daarvoor bestaan. Van hoe doen we het over het algemeen bij Rick? En dan zien ze dat ze inderdaad heel vaak in de negatieve corrigerende hoek zitten. En Rick vaak in het verzet zit. Wat heb je daar nou aan? Dat kun je gebruiken door die as leiden en volgen te bekijken op hoe krijg je dat nou veranderd? Hoe krijg je nou die dans veranderd? En dat is het tweede thema. Probeer eens anders te dansen. Want die cliënt die zal niet uit zichzelf gaan veranderen. En een van de belangrijkste regels die je dan kunt toepassen is die complementaire dansregel. Hoe zit het met het leiden en volgen? En waar zit ik? En waar zit de cliënt? Want als ik de leiding neem en de cliënt volgt, dan kunnen we het lang goed volhouden met elkaar. Maar andersom werkt ook. Als de cliënt wil bepalen en ik geef hem daarvoor een ruimte, dan gaat het ook goed. Want je krijgt pas echt ruzie als je allebei wil bepalen. Dat heeft het team per ik ook bekeken. En die zijn erbij uitgekomen dat zij heel vaak in de corrigerende houding zitten en dus vastzitten in die complementaire dansregel. De andere is dat ze constateerden dat ze veel te maken hadden met symmetrie. En symmetrie gaat over dat je hetzelfde doet op vriendelijkheid en negatief gedrag als de cliënt. Dus met andere woorden, als de cliënt geïrriteerd is, krijg ik pas echt ruzie als ik ook bitch doe. En team van Rick was ook zo eerlijk om dat te erkennen, dat ze daarin vastzaten. Want zij waren heel vaak geïrriteerd. En daar hadden ze ook redenen voor. En toen zijn ze eens een beetje verandering gaan inzetten door te zeggen, weet je wat, zullen wij eens wat minder op de controle gaan zitten en wat meer gaan afwachten? En zullen we eens een snufje meer vriendelijkheid doen? Dan hebben we ook kans dat Rick wat opschuift. Dus die gingen bij dat eten, gingen ze eens wat minder zitten sturen en eens wat meer open vragen stellen over zijn hobby. En hij had een hobby met autoracen. En het is nog steeds wel een battle met Rick. Maar ze zijn al wat gelijkwaardiger. En soms kunnen ze ook wel een klein beetje lachen om het gedoe wat het hun allemaal oplevert. En nog mooier is, met zo'n model heeft het team zelf een beetje zicht gekregen op hoe een bejegening is. En hebben ze ook ingang gekregen om te veranderen. En dan werkt het echt veel beter dan dat ik als gedragsdeskundige dat allemaal netjes opschrijf in een behandelplan. Dus als je opschuift van het negatieve naar het positieve, kun je ook ervoor zorgen dat het beter gaat lopen met de cliënt. Je kunt nou wel zeggen hoe je danst en hoe je anders kunt proberen te dansen. En dat lijkt heel eenvoudig, maar zo eenvoudig is dat nog niet. En daarom hebben ze ook in die danszalen van die grote spiegels. Daar kun je eens kijken hoe je eruit ziet met je dansmoves. En dat is best confronterend, want dat gaat vaak niet zo goed. Dus wil ik ook u meenemen naar het derde thema. Kijk eens in je spiegel. Maar waar moet je dan naar kijken? Wat mij betreft in ieder geval meer dan naar je pasjes. En of je symmetrisch of complementair danst. Je zult ook moeten kijken naar wat eronder ligt. Want wat maakt nou dat die begeleiders zo vastzitten in hun bejegening? En hoe kan het nou dat er zoveel verschillende begeleiders verschillend in een bejegening zitten met dezelfde moeilijke cliënt? En daar was ik dus ook wel heel nieuwsgierig naar in mijn onderzoek. En in mijn onderzoek heb ik gekeken naar ongeveer 1000 begeleiders en die werkten allemaal met gedragsmoeilijke cliënten. En uit al die factoren kwamen er 2 die echt heel belangrijk waren. De emoties van begeleiders en hun zelfverzekerdheid. Die emoties, die zijn heel simpel. Je hebt positieve emoties, ben ik relaxed, ben ik ontspannen. En je hebt negatieve emoties. En negatieve emoties, gespannen, geïrriteerd, bang soms, maar ook gewoon echt machteloos. En als we dat weten, dat emoties zo'n grote rol spelen in bejegening, dan zouden we daar ook wat mee moeten doen. Dus bij elke moeilijke situatie zouden we ook de vraag moeten stellen, hoe voel ik me nou in deze situatie? En dat heeft het team van Rick ook gedaan. En enkele waren best relaxed en ontspannen. De meeste voelden die spanning wel en die waren behoorlijk boos, maar vooral ook machteloos. En moet u zich voorstellen wat dat doet voor de bejegening? Als je je machteloos voelt, dan ga je dus terugtrekken en dan ga je dus afwachten, want het zal toch wel weer niet lukken. En praten over bejegening en allerlei pedagogische adviezen heeft dan even geen zin. Want als emoties zo hard spelen, dan gaat het erom dat ik die ook voorrang geef. Ook ik als gedragsdeskundige. En dan is het ook heel mooi als we daar op teams trainingen voor kunnen geven. En die bestaan er ook. Trainingen over hartcoherentie, trainingen over mindfulness. En die werken best goed. Maar wat als we nou eens vanaf morgen gewoon zelf zouden kunnen beginnen daaraan? Want wat als we nou eens die emoties niet als lastig bekijken, maar als waarschuwingssignaal? Dan zouden we toch benieuwd worden waar dat dan vandaan komt. En wat mij betreft heeft dat meestal ermee te maken dat ik iets wil wat ik niet krijg. En wat wil ik dan? Wat verwachten we dan? Heel vaak is het van, ik geef zoveel inzet, ik geef zoveel energie en aandacht aan die cliënt en ik hoop ook iets terug te krijgen, wat fijns en wat warms. En dat is moeilijk als je dat niet krijgt. Dus wat als we nou eens niet zoveel zouden verwachten? Wat als we die nou eens een beetje qua verwachtingen omlaag zouden schroeven? En dat is nou precies wat het team van Rick ook heeft klaargespeeld. Dus die zijn veel minder gaan verwachten en sommige begeleiders die dachten, oké, we snappen het, Rick heeft een hechtingsstoornis en dan hoef ik het niet zo op mijzelf te betrekken. Want iemand met een hechtingsstoornis, die is ook niet zo snel warm en vriendelijk. Maar er waren andere begeleiders die hadden helemaal niks met zo'n soort diagnoses. Dus die waren veel meer praktijkgericht. En die gingen er gewoon van uit, wordt toch niks. Maar hij probeerde af en toe wel iets anders. En als dat dan lukte, dan werden zij blij. Dus als ze dat nou eens wat meer zouden gaan inzetten, zou het toch wat lucht kunnen geven. Dan kom ik op dat tweede thema, zelfverzekerdheid. Niks anders dan dat, yes, I can. Dat kennen jullie. Want als ik zelfverzekerd ben, dan kan ik ook vriendelijk en stevig leidend zijn. Maar dan moet ik wel weten waar mijn sterke kanten liggen. En dat wist het team van Rick niet zo. Dus daar hebben ze een korte lijst voor ingevuld van 24 sterke kanten en hebben ze de top 5 uitgehaald. En weet u wat het leuke was? De meeste van dat team had als sterke kant hoog inlevingsvermogen. En er waren er ook bij met veel humor. En enkele die hadden zoiets van nieuwsgierigheid, leergierigheid, dat was echt hun ding. De gedragsdeskundige en die teamleider hebben dat ook ingevuld, dus gingen ook een beetje met hun billen bloot. En toen zijn ze gaan werken met hun sterke kant. Dus die mensen met humor, die dachten, nou morgen moet ik weer die kamer in, kan ik er een beetje leukigheid van maken. Want die humor heb ik toch. En die mensen met nieuwsgierigheid, die dachten bij dat eten, ga toch eens proberen om daar meer vinger achter te krijgen. Wat gebeurt er nou? Kan ik nou kleine signaaljes ontdekken bij Rick dat het misgaat? Op die manier zijn zij aan de slag gegaan. En die gedragsdeskundige en die teamleider, die hebben een team gevraagd. Ik heb ook een top 5. Wat kunnen jullie nou van mijn top 5 gebruiken? En sommige begeleiders wilden van die gedragsdeskundige, die was nogal complimenteus, vond hij zelf, zeiden van, dan mag jij ons wat meer komen aanmoedigen bij al die pogingen. En die teamleider, die was wat meer op de voorzichtige kant. Dus die hebben ze gevraagd, probeer jij nou een beetje ons te dimmen als wij ons te veel hooi op de vork nemen en denken, we kunnen alle situaties wel tackelen. Want nou hebben we het wel de hele tijd over begeleiders en over moeilijke cliënten. Maar hoe doe ik nou als gedragsdeskundige met een team? Ik zal u eerlijk zeggen, ik ben nogal volgend en ook wel een snufje vriendelijk. En waar dat ermee te maken heeft als ik in mijn emo-spiegel kijk, ik ben gewoon een klein beetje nog een scheiterd als het gaat om begeleiders die flink van leer trekken. En mijn zelfverzekerdheid, misschien hebt u het al een beetje kunnen raden, ik word blij van nieuwe dingetjes, modelletjes gebruiken. En als een team dan aan de slag gaat met zo'n modelletje, dan word ik blij. En hoe doet u als gedragsdeskundige met een team, of u als teamleider? Want u hebt toch ook wel eens begeleiders die ontzettend veel mopperen over probleemgedrag, maar niks kunnen met uw adviezen. En u hebt toch ook wel eens een team wat gewoon niet vooruit wil en het wil houden bij wat het is. En wat doet u dan? Gaat u dan nog meer zeggen wat ze moeten doen? Of gaat u het team gewoon vermijden, want zo'n leuk team is dat niet? Dus als wij zo goed weten wat de begeleiders moeten doen met hun moeilijke, uitdagende cliënten, wordt dat dan niet de tijd dat we tegen onszelf zeggen, walk the talk? Dus moeten wij eens niet weten hoe wij dansen? En moeten wij niet eens anders proberen te dansen? En daarbij heel goed in onze spiegel kijken allemaal? Dank u wel.